We gaan lezen 1 Petrus 3, de zesde avond alweer. En we lezen vanaf vers 16. 1 Petrus 3, vanaf vers 16. Midden in een zin, eigenlijk. Maar die zin daarvoor, dat ging over dat we de Heer Jezus als Heer in onze harten heiligen. En dat we rekenschap afleggen van de hoop die in ons is. En dan gaan we verder in vers 16. Maar met zachtmoedigheid en vrees en met een goed geweten, opdat in wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden beschaamd worden. Want het is beter als de wil van God het wil door goed doen te lijden dan door kwaad doen. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Dit behoudt nu ook u, het tegenbeeld, de doop, die niet is een afleggen van onreinheid, van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus, die aan Gods rechterhand is, heen gegaan naar de hemel, waar engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet u zich ook met dezelfde gedachten wapenen, want wie in het vlees lijdt, heeft afgedaan met de zonde. Om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de begeerten van de mensen, maar naar de wil van God. Want de voorbijgaande tijd is genoeg geweest om de wil van de volgen te volbrengen. Door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdanige afgoderijen. Zij vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meer stort in dezelfde uitspatting van liederlijkheid. En zij lasteren u. Zij zullen rekenschap geven aan hem die gereed staat levende en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden hen blijde boodschap verkondigd. Opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar leefden in overeenstemming met God in de geest. Tot zover. Nou, dat is al niet makkelijk. Toch? Ja, we hebben gezien de vorige keren, dat het allerbelangrijkste van het christelijk geloof, het meest eenvoudig ook, is dat wij geroepen zijn om hier op deze wereld de Heer Jezus Christus te vertegenwoordigen. En het is de wil van God dat wij als christenen hem vertonen. Dat het leven van Jezus, zijn karakter, zijn persoon, zoals hij is, dat dat in onze levens zichtbaar wordt. De vrucht van de geest. Hij moet gestalte krijgen in ons. Ja? Maar daarvoor moet hij ook eerst in ons openbaar worden. Want als hij niet in ons openbaar wordt, met andere woorden, als wij hem niet lief hebben, niet hem gaan kennen als de Zoon van God, ja, dan zullen wij ook niet het verlangen hebben om hem te vertegenwoordigen, toch? Daarom spreekt Paulus ook in Galaten 1, vers 16, dat het God behaagd heeft zijn Zoon in mij te openbaren, in mij. Het gaat dus vandaag om een persoon die openbaar wordt in mensen. Een persoon die in de wereld gehaat is en verworpen is en veracht is, die wordt in ons steeds groter en groter en groter. En alles draait steeds meer om hem. De Satan wil dat niet. Dus de Satan is bezig om onze gedachten te misleiden, opdat hij niet meer groter wordt in ons denken, in onze harten. En dat doet hij middels listen. Je kunt bijvoorbeeld heel druk zijn met allerlei zaken die met de Bijbel te maken hebben, zonder dat je met hem bezig bent. En als je niet met hem bezig bent, dan is het nutteloos. Dat is hetzelfde als dat je getrouwd bent en je maakt een studie van de kleding van je vrouw. Je weet alles van haar kleding. Wat voor stof het is en wat voor merk het is. Maar je bent niet met haar bezig, toch? Je kunt ook heel druk zijn met haar hobby's. Wat voor hobby's heeft ze? En dat kun je dan helemaal uit gaan zoeken. Maar je bent niet met haar bezig. Wat wil zij? Wat is haar verlangen? Nou, dat is met de Bijbel ook. Je kunt met de Bijbel bezig zijn zonder met hem bezig te zijn. En goede Bijbelstudie, gezonde Bijbeluitleg, leidt altijd tot meer liefde en zicht op Christus. Terwijl minder goede Bijbeluitleg, laat ik het even zo zeggen, altijd een ander object heeft, een ander doel heeft. En de waarheid is in Jezus, zegt Efeze 4. Dus als het woord van God, wat door de geest geïnspireerd is, uitgelegd wordt en de geest is gekomen om hem te verheerlijken, ja, dan zal het altijd moeten leiden tot wie de Heer Jezus is. Dat hebben we ook net gelezen. Petrus die vraagt iets van ons, maar gelijk koppelt hij de Heer Jezus eraan als voorbeeld. Dus altijd leidt Bijbelstudie tot wie de Heer Jezus is. De gemeente is bijvoorbeeld het lichaam van Christus. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat hij in ons zichtbaar wordt. Het lichaam vertegenwoordigt het hoofd. Maar de hele wereld is in het boze en hij is in de hemel met heerlijkheid en eer gekroond. En hij is in de sfeer van de vreugde van de Vader. In de hemel is de Vader verheugd met de Zoon. Helemaal nu hij ook nog eens als mens de wil van de Vader heeft volbracht. Hij was al de geliefde van de Vader. En toen hij mens werd en zijn leven gaf, omdat de Vader hem dat vroeg, dat gebod heb ik van mijn Vader ontvangen, is hij helemaal nog meer met liefde en vreugde ontvangen in de hemel. Maar wij zijn ook in hem met diezelfde vreugde ontvangen door de Vader. De afgelopen zaterdag had ik een avond in Oost-Soeburg, helemaal, over Efeze 1. Dat was in Middelburg, vlakbij Middelburg. Ja. Maar dan zie je dat God de Vader ons heeft voorbestemd tot het zoonschap. En dan staat erbij voor zichzelf. Nou, je had het net over die begrafenis. Als daar ook maar een fractie van bekend zou worden bij die mensen, dan verandert jouw somberheid in grote vreugde. Want God heeft voor zichzelf ons op dezelfde plek als zijn zoon gezet en ons met dezelfde vreugde ontvangen in Christus. Is toch heerlijk? En dan staat er naar het welbehagen van zijn wil. Dat betekent voor zijn eigen vreugde. Dat is waar hij mee vervuld is. Dat er mensen zijn die in zijn zoon voor hem aangenaam zijn gemaakt. Niet alleen heilig en onberispelijk, maar ook nog eens als mensen met wie hij dingen kan delen. Hij wil met ons namelijk praten over zijn zoon. Dat wil hij graag. Maar de Satan laat ons voortdurend bezig zijn met onszelf. Dat we nog slecht zijn, zondig, we hebben nog fouten. En dus kan de Vader niet met ons over zijn zoon spreken. Dat is eigenlijk wat hij wil. Zie eens, deze is mijn geliefde, hoort naar hem. In hem vind ik mijn welbehagen. En dan zegt de gemeente, ja Vader, wat een geweldige persoon is uw zoon. Wat verheugen wij ons in hem, wat zijn we blij met hem. Wat zijn we ontzettend verheugd dat wij in hem gezegend zijn. En in hem, in de hemel, als het ware voor uw aangezicht.
Dat kijken we ook naar hem uit.
We kijken naar hem uit. Ja. Dus die hele discussie over wel of niet voor de grote verdrukking, dat verdwijnt helemaal naar de achtergrond. Als je vol bent van zijn persoon, want dan verwacht je hem ook. Dat is ook een logica voor een bruidegom en een bruid. Als de bruid op de bruidegom wacht, dan is dat haar focus. Hij kan komen. Ik wacht op hem. Ik maak me klaar. Ik maak me gereed voor de bruidegom. Maar ze gaat niet nadenken over, komt hij nou na me overmorgen of komt nou eerst, krijg ik nou eerst nog de winter? Of nee, ze wacht op de bruidegom, punt. Zo is het met de Heer Jezus ook. Ja? Nou, alleen in de wereld lijden wij verdrukking. Omdat deze hele wereld, het systeem waarin wij leven, is helemaal gericht tegen de Heer Jezus. Door de begeerte die in de wereld heerst. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, een hoogmoedig leven. Daar zijn de mensen om ons heen op gericht. Zij bedenken de dingen van het vlees. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Wij bedenken de dingen van de geest. Nou, wat zijn de dingen van de geest? Denk je?
Hem te kennen.
Tuurlijk.
Alles, de Heilige Geest maakt hem in ons kenbaar.
Wij bedenken de dingen van de geest. Dus wij bedenken dat wat de belangen van de Heer Jezus aangaat. Misschien kun je heel even met mij naar Filippenzen 1. Dat is zo bijzonder. Want we gaan zo naar dit stukje, maar dat schiet maar zo te binnen. Filippenzen. Ik vind het zo bijzonder wat daar staat, want ik zou ook zo graag willen dat ik dat na kon zeggen, maar ja. Dus Paulus zit in de gevangenis, hij weet niet of hij daar nog levend uitkomt. En dan schrijft hij in hoofdstuk 1 van Filippenzen, vers 20, dat hij een rijkhalsende verwachting en hoop heeft, vers 20, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals altijd, nu komt het, ook nu, Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is voor mij Christus en sterven is winst. Nou, dat is toch bizar als je dat kan zeggen. Moet je voorstellen, zit in de gevangenis, ze zeggen, nou Arjan, de laatste uur heb geslagen. En dan zeg je, ja, nou ja, als Christus daardoor verheerlijkt wordt, prima.
Amen.
Als ik nog mag blijven leven en Christus wordt daarin verheerlijkt, ook Amen. Prima. Dat is toch, dat gaat verder hoor.
Ja, zeker.
Maar dat kan alleen maar omdat God de Zoon in hem openbaar heeft gemaakt. En dat hij in Filippenzen 3 vers 12 zegt, ik ben gegrepen door Christus. Het is een liefdesverhaal, de Bijbel. Het gaat niet om kennis, tuurlijk, Bijbelkennis, hartstikke fijn. Maar het heeft altijd een liefdesinhoud. Het heeft een atmosfeer van liefde. Zoals jij ook je vrouw kent, is niet van, ja, mijn vrouw is een zoogdier met longen, een hart, twee ogen.
Ze komt bijvoorbeeld uit Harskamp.
Ze komt uit Harskamp en ze is ongeveer 37,8 graden gemiddeld. Nee, dat zeg je niet over je vrouw. Maar dat is wel wat kennis vaak doet. Nee, maar ik vind het prachtig, de vergelijking met een huwelijk. Want je vrouw kennen is iets anders dan de feiten kennen. Het is een kennen van, en dat is met de Bijbel ook, van het hart. En omdat Paulus zo vol was van de Heer Jezus, wist hij, alles wat mij overkomt, heeft als doel hem groot te maken. Nou, en dat zien we ook in de brief van Petrus, waar we nu mee bezig zijn.
Het is wel zo dat je pas als je de relatie ook kent, is, dat je zoiets kan zeggen.
Ja, dat klopt. Nee, heb je helemaal gelijk.
Ja. Ja. Ja, want je kan niet zomaar zeggen, nou, ik
nee.
Geef mijn leven voor een vrouw die ik niet ken.
Ja, dat klopt. Het
kan pas als je elkaars hart
kent. Ja, zeker. Ja. Nou, Petrus heeft het tot nu toe gehad over drie soorten van lijden. Als wij in deze wereld zijn en we willen dit, dan zullen er meerdere soorten lijden zijn. We hebben eerst in hoofdstuk 1 gezien, in vers 6, dat er allerlei verzoekingen zijn waardoor de Heere God ons beproeft. Ja? We zijn daardoor bedroefd, maar die verzoekingen, die beproeven ons geloof. Dat is de eerste vorm van lijden. Want God wil heel graag echte liefde voor zijn zoon zien. En als jij een heel perfect, volmaakt leventje hebt en alles gaat goed, ja, dan kunnen we allemaal roepen, halleluja, ik hou van de Heer Jezus. Mooi. Maar wat als het ook wat moeilijk wordt? Is jouw geloof dan echt? Snap je? Dat is de eerste. Nou, het tweede was om het geweten. Dat vind je in hoofdstuk 2 vers 19. Want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt te willen van het geweten voor God. Terwijl je onrechtvaardig lijdt. Dus je lijdt omdat je onder een werkgever zit die jou onrechtvaardig behandelt. Of een overheid. En je lijdt. Het geweten wordt geweld aangedaan. En dan de derde vorm vonden we in hoofdstuk 3 vers 14. Omwille van de gerechtigheid. Als u lijdt willen van de rechtheid, dat betekent, jij doet dat wat de Heer wil dat je doet, maar de ongelovige mensen bespotten jou daarmee. Ja? Ze lachen je uit. Nou, ik denk dat jullie het allemaal al een keer hebben meegemaakt. Dat jullie, omdat je de Heer dient, wordt belachelijk gemaakt. Toch? Dan kan ze lijden omwille van de gerechtigheid. Ja? En dan zegt hij in vers 15, maar als je de Heer Jezus heiligt als Heer in je hart, als je hem de allesbepalende plaats geeft van heerschappij, dan ben je gelukkig. Dat is wat Paulus ook bedoelt. Met te leven is mijn Christus en het sterven is winst. Hij is mijn Heer. Dat is weer een gezagsuitdrukking. Terwijl de zoon in mij openbaren heeft weer meer te maken met de liefde die je hebt voor de zoon van God. Maar hij is ook je Heer. En als hij de Heer van je hart is, dan verdraag je gewoon als mensen jou belachelijk maken. Terwijl je goed doet. Nou, dan gaan we naar vers 16. Met een goed geweten. Het geweten is wat Satan aanvalt. Daarom heeft Paulus in Efeze 6 vers 14 over het borstharnas van de gerechtigheid. En als er iets in je leven gebeurt waardoor je geweten wordt beschadigd, dan ben je niet meer sterk in je geloof in de Heer, want dan ga je twijfelen aan zijn goedheid. Ja, ik had het laatste gesprek met iemand die zei, ja, ik heb een kennis en die is in zonde gevallen. Oké. Okay. Nou, heel moeilijk. Dus ik zei van, heeft ze dat ook beleden dan? Ja, dat wel, maar het had toch wel moeilijk mee. Toen zei ik van, ja, maar 1 Johannes 1 vers 9 zegt, indien we onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en ons te reinigen. En het geweten kan ons nog aanklagen omdat Satan daar gebruik van maakt. Maar wij moeten leren te vertrouwen op Gods woord. Als we een fout maken of we vallen in zonde, er gebeurt iets en we beleiden dat, dan mogen we weten op basis van Gods woord dat we gereinigd zijn. Het kan ons nog wel een beetje dwars zitten, maar vers 16 zegt dat je altijd met een goed geweten moet blijven volharden in goed doen. Opdat wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Paulus zegt in Handelingen 24 vers 16, daarom oefen ik mij ook altijd een onergelijk geweten te hebben tegenover God en de mensen. En ze noemen ons soms boosdoeners, hè, als van boosdoeners, want ze spreken kwaad over dat wat juist goed is. De goede wandel in Christus. Ja? Maar ze zullen beschaamd worden als hij komt. Want hij zal komen en hij zal oordelen de levenden en de doden. Vers 17. Het is beter als de wil van God het wil door goed doen te leiden, dus omwille van de gerechtigheid, hè, dan door kwaad doen. Ja, de overheid is ons gegeven om ons, ja, en de mensen in Nederland te weerhouden van het kwaad doen. Als wij toch de overheid ongehoorzaam zijn en wij doen kwaad, dan lijden wij. Maar je kunt beter lijden dan omdat je goed doet, dan dat je kwaad doet, toch? Nou, wat zijn nou voorbeelden van dingen die je vandaag zou kunnen doen, waar anderen die in de wereld leven je voor zouden kunnen smaden?
Zeg dat mannen zijn.
Ja. Ja, inderdaad. Blijven vasthouden aan het man-vrouw huwelijkprincipe. Dat is al een hele lastige. Nou ja, tegen abortus zijn bijvoorbeeld. Nog meer voorbeelden?
Samenkomen tijdens coronatijd.
Ja, dat is een goeie, ja. Gevoelig puntje.
Ja, denk ik ook.
Wij zijn als Bijbelstudiegroep gewoon doorgegaan, volgens mij. Eén of twee keer na misschien, denk ik.
Jee.
Ik moest jou nog wel even de long-covid-afdeling brengen, maar...
Nee, ik
was
er niet eens bij.
Hij was er toen niet eens bij met zijn jeu. Wij waren de echte strijders toen. Ze lagen me van de RIVM in de bosjes met verrekijkers. Wij zaten gewoon bijbelstudie te houden. Nou... En dan komt het, vers 18, dan gaat hij dus ook weer de Heer Jezus als voorbeeld nemen. En dat is eigenlijk iedere keer weer in de Bijbel het geheim. Het geheim om gedrag te veranderen is niet door te zeggen, we moeten bijvoorbeeld een huwelijkscursus gaan volgen. Want, hoe pimp je je huwelijk op, hè? Bijvoorbeeld? Ben jij trouwens getrouwd? Heb je een relatie?
Ja. Okay.
Maar als je meer van Christus gaat zien, meer van de Heer Jezus gaat houden, als je meer op hem gericht bent, dan heeft het ook effect op je huwelijk. Dus je moet niet het paard achter de wagen spannen en zeggen, nou nu gaan we voor ons voornemen om een betere man te zijn voor onze vrouw. We gaan dat beter doen, we gaan een bloemetje kopen. Nee, hij noemt elke Christus, ook in het huwelijk. Hè? Mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven. Dan gaat hij helemaal uitweiden over wie de Heer Jezus is, hoe hij dat gedaan heeft. Hier ook. He, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Zie je dat? Met het oog op de gerechtigheid, de rechtvaardige. Voor de onrechtvaardige. Hij, de unieke, heeft het eenmaal op het kruis gedaan. Voor de zonden heeft hij geleden, moet je je voorstellen. Hij was en is de rechtvaardige. En wij, onrechtvaardigen, hebben hem dat lijden aangedaan. Maar hij heeft dat lijden op zich genomen. Hij heeft geleden te willen van de gerechtigheid. Hij werd bespot, hij werd gehoond. Ze hebben hem een scharlaken mantel opgedaan. Ze hebben geroepen, verlos u zelf. Terwijl ze niet doorhadden dat als hij dat zou hebben gedaan, dat zij verloren zouden zijn. Maar hij deed dat voor zijn vijanden, voor de mensen die hem sloegen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Nou wil ik even iets lezen. Dat had ik zondag ook al gedaan. Ja, maar nu ga ik uit Exodus lezen. Exodus 19.
De steen in het van.
Exodus 19. Vers 4. Vind ik zo'n mooi vers. Ik heb het zondag inderdaad ook voorgelezen. Want daar zie je ook weer wat we net ook voordat we begonnen even kort bespraken. Dat mensen zijn zo druk met zichzelf. Maar God heeft ons verlost om ons bij hem te brengen. Daar gaat het om. In vers 9, hoofdstuk 19 van Exodus vers 4. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en u bij mij gebracht heb. Exodus 19 vers
4. Ja, bij 9.
Je zat weer bij 9 natuurlijk, hè. Mooi, hè?
Oh, ja.
Bij mij. Bij mij. Opdat hij ons tot God zou brengen. Maar even goed lezen, jongens. Want er staat, Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons zou bevrijden. Nee. Dat is ook waar. Maar hier staat, opdat hij ons tot God zou brengen. Het is het verlangen van God geweest dat wij bij hem komen. God, de Heilige, de Schepper van hemel en aarde, wil ons helemaal. Hij wil met ons omgaan, hij wil met ons spreken over zijn Zoon. Er is niets fijner dan de gemeenschap met de Vader en met de Zoon te kennen. En ik ben nu bij ons thuis bezig met 1 Johannes. Er gaan zoveel dingen worden helder als je die brief leest. Want Johannes zegt eigenlijk voortdurend, er zijn allerlei mensen die willen jullie wijsmaken dat je nog een soort extra fase moet bereiken van heiligheid. Maar hij zegt, nee, bij ons is de liefde van God volmaakt geworden. Wij kennen hem die vanaf het begin af is. Laat in je blijven wat van het begin af is. Je bent er al. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Voortdurend de nadruk op hoe geweldig rijk we zijn, wat we de Vader kennen. Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Geen doop in de geest, geen wetsonderhouding, geen ervaring, niks, nul nada. Daar gaat 1 Johannes over. En als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus. Dus als dit een beetje gaat landen, dan kom je in een soort blijheid van, nou ja, een soort scharrebeurdenblijheid kom je dan.
Het volgende vers is ook wel mooi.
Wacht even.
Ja. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij.
Ja, klopt.
Belangrijk, hè? Nauwgezet, gehoorzaam.
Ja. Kijk, ik heb het ook zondag gezegd, het doel van de woestijn was, Israël moest ervaren dat ze dat niet konden. Dus moesten ze zich in de armen van God wijden. In plaats van te zeggen, alles wat u ons heeft gevraagd, zullen wij doen, zeggen ze in het hoofdstuk ook. En onder de genade betekent, ik heb het leven en ik wil hem gehoorzamen. Sterker nog, Johannes zegt in zijn brief ook, als je het leven uit God hebt, dan doet dat leven ook geen zonde, dat leven in mij. Alles wat wij hebben ontvangen is volmaakt. Wij zijn niet volmaakt, maar dat leven, de Zoon, is volmaakt. Dus we hebben nu in de genade van God ontvangen de mogelijkheid om hem te dienen. Want wij leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven.
Dan valt ook dat stukje weg. Dat je nou leeft of voor Christus of sterft
ja.
voor Christus.
Ja.
Dat is weg.
Klopt. Precies. Maar de hele focus is niet meer op mezelf. En dat is nogmaals zo prachtig aan de eerste brief van Johannes. Het is allemaal een kwestie van het leven. En het leven is liefde en licht. En dat is in ons openbaar. En dat geeft ons ook een kracht om het te doen. Hij die wel gedood is in het vlees. Zie je dat? Maar levend gemaakt in de geest. Dat betekent. Voor de Joodse lezers. Toen. Die een Messias verwachten op aarde. Zij moesten leren dat hun Heer nu in de geest gekend wordt. Hij is wel lichamelijk gedood in het vlees. Maar Paulus zegt in 2 Korinther 5. We kennen vanaf nu niemand meer naar het vlees. Onze verbinding met de Heer Jezus is in de geest. Wij zien hem niet met onze ogen. Wij zien niet een mens ergens. Ja, sommige moslims zien hem in een visioen of wat dan ook. Maar wij zien hem niet in het vlees. Hij is levend gemaakt in de geest. En hij leeft voor ons door het geloof. We kennen hem nu op een geestelijke wijze. Ja? En nu komt er een heel moeilijk stukje. Vers 19. Want daar zijn de meningen natuurlijk ook weer over verdeeld. Je zei het al net. In welke, dus in de geest, hè, hij ook heen gegaan is. Hij, de Heer Jezus. En gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap. Die destijds ongehoorzaam waren. Toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Terwijl de ark gereed gemaakt werd. Waarin weinig, dat is 8 zielen, gered werden door water. Nou, er is dus een uitleg die onder andere ook in het zoeklicht regelmatig naar voren komt. Dat de Heer Jezus is heen gegaan in het dodenrijk. En daar heeft gepredikt aan de mensen die daar in de gevangenschap zitten van de Hades. De mensen die destijds ongehoorzaam waren. Nou, daar ga ik dus niet in mee. Want als je even met mij naar Genesis 6 gaat.
Dat is ook al Genesis.
Ja. Het is heel moeilijk hoor, dit stuk. Dus ik ga niet zeggen dat ik nou het laatste woord of heb of iets dergelijks. Maar, ja. Vers 3. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Omdat hij ook vlees is. Of ook hij. Maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dus mijn geest, de geest in welke hij is heen gegaan. Dus de Heer Jezus heeft mijns inziens, moet ik er even bij zeggen, in Noach, door Noach, gepredikt. Want we hebben gelezen in 1 Petrus 1 vers 11, dat de geest van Christus in de profeten was. En ook Noach was een profeet, omdat hij het oordeel heeft aangekondigd. Ja? In 2 Petrus 2 vers 5, 2 Petrus 2 vers 5, daar zien we staan. En als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, één van de acht. Dat is dus een typische uitdrukking, hè? Dat Noach een prediker van de gerechtigheid is geweest. En hier staat dat de geest, of dat de Heer Jezus door de geest heeft gepredikt. Zie je dat? Tijdens de tijd van Noach. Dus ik geloof niet dat de Heer Jezus in de Hades, in het dodenrijk, heeft gepredikt aan de geesten in gevangenschap. Want, volgende argument, we lezen in Hebreeën 9 vers 27, het is de mensen eenmaal gegeven te sterven en daarna het oordeel. Dus ik zie daar niet zozeer het doel van, maar ook niet dat deze tekst dat ook zegt. Maar het blijft een moeilijke tekst, want wat zijn dan geesten in gevangenschap? Waarom staat er dan niet gewoon? Gepredikt heeft tot de mensen van toen. Staat er niet. Geesten.
We kunnen zeggen geesten van de geest van de mens.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Daarna, je kunt zeggen dat waren mensen die destijds in gevangenschap van de duivel waren. Ja. Je kunt ook zeggen, het zijn mensen die nu in de gevangenschap zitten, maar destijds ongehoorzaam waren. Dat kan je ook zeggen. Dus het houdt een beetje over in de zin van wat je nou precies moet zeggen. In Lucas 16 wordt gesproken over een grote kloof tussen de overleden gelovigen en de ongelovigen. En Lucas 16 eindigt met, als die rijke man die dus in de verkeerde kant van het dodenrijk is, de Hades, hij zei echter, nee vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hem toe gaat, dus naar zijn broers die nog leven, hij wilde graag dat er iemand zijn broers zou waarschuwen voor deze pijn in de hel. Hades, het is nog niet de hel, maar daar. Hades, dodenrijk. Zullen zij zich bekeren? Dan komt het antwoord. Abraham zei tot hem, als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. Dus als mensen niet naar het woord van God luisteren, zullen ze ook niet luisteren als al overleden zijn. En er komt nog iemand hen vertellen over redding.
En is het ook niet zo dat in zijn heen gaan, juist in zijn heen gaan, zoveel tekenen gebeurden dat de Joden die in gevangenschap leefden eigenlijk, van hun eigen straatje waarin ze leefden, dat die daardoor juist ook vrij kwamen. Doordat ze zagen de stilte, de donkerheid en alles wat er gebeurde, de aardschuddingen.
Ja, je bedoelt tijdens
zijn heengaan. Tijdens zijn heengaan aan het kruis, dat daar zoveel van uitging, dat ze in zijn heengaan daar zo van uitging, dat daardoor mensen eigenlijk gepredikt werden. Kijk, de hoofdman van over 100 zei toen ook, waarlijk, het is Gods.
Ja, klopt. Alleen, hier gaat het dus niet over het kruis, maar het gaat over dat hij is heen gegaan in de geest. Moeilijke tekst hoor, jongens. En heeft gepredikt tijdens de tijd van Noach. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen tot andere conclusies komen. De geesten in gevangenschap waren destijds ongehoorzaam. Ja? En waarom zegt Petrus dit nou? Als wij goed doen, terwijl de meerderheid van de wereld kwaad doet en ons lastert, willen we graag blijven volhouden. Want toen destijds de Heer Jezus zelf in Noach predikte aan al die mensen, werden er maar 8 mensen behouden.
Miljoenen mensen, zei de koning.
Ja, miljoenen mensen leefden er toen.
En dan waren er maar 8 gered.
Door water, ja. Weinigen. 8 zielen. En God had ze 120 jaar gegeven. En de langmoedigheid van God bleef afwachten. En hij blijft vandaag ook wachten.
Ja.
Van de week zagen we een documentaire over China. Daar kijken we wel eens naar Reizen Waas. Ken je dat? Een Belgische meneer, die gaat dan al die steden, wereldsteden in. Nou, er was een stad in China. Qingpong of zoiets. Qingchang, weet ik hoe dat heet. De snelst groeiende stad in China. 30 miljoen mensen woonden in en om die stad. 30 miljoen.
Ik vind Utrecht al dat ik wil helemaal niet wezen.
Ja, maar daar wil je helemaal niet wezen. En daar was natuurlijk ook het geloof uitgesloten. Hè? Je moet daar heel erg oppassen wat je zegt. Nou ja, Bangladesh, aflevering daarvoor. Daar waren miljoenen mensen ook in die stad. Het is niet normaal te benden. En iedereen, het is zo armoede. En dan denk ik, al die mensen jongens. Wie wordt er behouden? Weinigen. Weinigen. En 8 zielen werden gered door water. Maar er was maar 1 rechtvaardig. Dat was Noach. Dus of die 8 zielen ook, want de Bijbel zegt niet al of die 8 zielen rechtvaardig waren. Maar goed, in ieder geval, ze werden gered door water. Ja? Dus, moeilijke tekst. Er komt straks nog een moeilijke tekst, maar dit is een van de teksten waar ik toen ik tot geloof kwam. En ik las dit en dacht ik, wat betekent dit nou toch in hemelsnaam? In welke hij ook heen gegaan is, dan zou je toch zeggen, als je dat verbindt met vers 18... Hij is levend gemaakt in de geest, in welke hij ook heen gegaan is. Dan zou je zeggen, dan gaat hij gelijk daarna ergens naartoe. Daar komt die gedachte vandaan. Hij is opgewekt en ging gelijk naar het dodenrijk. Maar je kunt ook lezen, puur het woordje geest. En in die geest is hij ook heen gegaan, destijds. Nou.
Dirk Jan, je zei... ik hang niet de visie van Zoetrecht aan.
Nee.
Weet hij niet precies. Maar als ik hem gewoon, als ik hem lees, dan denk ik... Nee, Jezus is wel degelijk...
Ja.
Doodrijk ingegaan.
Ja.
Hij heeft in de gevangenis gepredikt.
Ja.
En gewoon gezegd, nou jongens, Noah had gelijk. Hij heeft ze openlijk de schande gezet.
Nou zo.
Ja. Dus hij heeft gewoon laten zien, daar, ik ben de Christus.
Ja.
Want ik hoorde laatst ook dat daar waar de mensen zijn in de woest van Abraham, die zijn met hem meegenomen.
Ja, dat is dus,
die zijn met hem meegenomen het paradijs in. En daarom komt de Heer dat ook tegen die man aan het kruis zeggen.
Ja.
Dus dat deel van de Hades is leeg.
Ja, maar die uitleg die ga ik, die ondersteun ik dus ook niet.
Okay.
Op grond van Efeze 4. Gevangenschap, gevangen genomen en weggevoerd.
Okay.
Maar ja, weet je, ik ga er niet zo'n punt van maken. Het is niet zo heel belangrijk. Het gaat er even om welk doel Petrus heeft met dit stukje. En dat is eigenlijk, of je nou de ene uitleg volgt of de andere uitleg, dat zelfs Christus in zijn prediking, of tijdens Noach's leven, of in het dodenrijk, nou ja, goed...
Hij
weinig vrucht.
In de context hier.
Ja.
Het lijkt wel of hij er opeens zou invallen.
Ja, dat klopt.
Dat maakt hem wel lastig.
Dat maakt het heel lastig, ja. Maar we komen zo wel even denk ik bij de context wat meer. Maar even nog over dit. Er werden weinigen, 8 zielen, gered door water. Het water wat dus de dood betekende voor miljoenen mensen, bleek de redding te betekenen voor de mensen in de ark. En dat leidt weer tot vers 21. Je moet je voorstellen dat de Joodse gelovigen aan wie Petrus schrijft, een keuze hadden gemaakt voor de Heer Jezus. Dat betekende uitstoting van hun Joodse volksgenoot. Ik heb op mijn andere cursus sinds vorige week een ontzettend lieve zuster uit Portugal. Ze kwam ineens met iemand mee, 78 bijna. Ik heb zelden zo'n lieve vrouw ontmoet. En zij is tot bekering gekomen in Portugal in een katholiek gezin. En ze werd gelijk uitgekotst door de hele familie.
Zo.
Nou, om die mensen nou te bemoedigen, zegt Petrus van... Er werden maar weinig gered door water. Weinig. Terwijl toch de Heer zelf predikte. Dus het is een bemoediging voor mensen die bespot worden. En dan zegt hij in vers 21, dit behoudt nu ook u. Waarvan het oordeel dus, die spotters zullen rekenschap moeten afleggen van hun... Wat is het? Zit je te klieren? Het is niet te geloven. Ja, het is van een jongetje in de klas die had lopen te klieren. Je zit met zijn voet. Ah.
Ik wou liever bij hem zitten.
Ja. Maar jij moet even, je moet in de hoek.
Ik moet zitten om hem even uit te sturen.
Ja. Als je het even in het verband leest, dan zie je dus dit. In vers 16, zij zullen beschaamd worden, zie je dat? Beschaamd. En dat komt dat de Heer Jezus straks het oordeel zal uitspreken en uitoefenen over de spotters. En dan zegt vers 21, wat behoudt ons nou van dat oordeel? Het tegendeel, beeld, de doop. En als je jezelf laat onderdompelen, is dat niet een afleggen van onreinheid van het vlees. Het is niet zoals de Joden gewend waren, een mikwa, een reinigingspad. Dat is het, de doop niet. Maar wat is het dan wel? Let op wat er staat. Er staat niet een vraag voor God om een goed geweten. Want hoe krijg je een goed geweten van God?
Door de geloof in Jezus Christus.
Ja. Ik las vandaag iemand die zei... Wat zei hij nou weer? Het gaat er niet om of ik voel of ik gered ben, maar of God mij rechtvaardigt als hij naar het kruis kijkt. Daar gaat het om. Toch? Maar hier staat een vraag van een goed geweten. Dat is moeilijk, hè? Zoals het water van de zondvloed de dood bracht, maar tegelijk redding voor Noach en zijn familie, zo beeldt de doop uit dat wij begraven zijn in datgene wat wij eigenlijk verdienden, de dood. Want het loon van de zonde is. En wij zijn in de dood geweest. Want wie gestorven is, is rechtens vrij, rechtvaardig, gerechtvaardigd van de zonde. Zegt Romeinen 6 vers 7. Als je gestorven bent, heeft de zonde geen invloed meer op jou. Geen macht meer over jou. Want je, bent niet meer, je leeft niet meer voor de zonde. Je bent gestorven en aan Christus verbonden. Dat is ingewikkeld hoor, dit.
Ja, maar op het moment dat je dat snapt, dan... In een heel eind, denk ik. Ja, maar ik vind het wel heel bijzonder dat daarna Romeinen 7 komt. Ook wel heel grappig.
Ja.
Want je bent bevrijd van het kwaad.
Ja.
Heeft geen vat meer op jou. En dan komt je ik.
Ja. Ja. Afgelopen vorige week donderdag in Franeker een hele avond over gehad. Staat op YouTube, inclusief PowerPoint. Dat is echt een heel erg belangrijk onderwijs over Romeinen 6. Want als je positioneel begrijpt dat je met Christus gestorven bent, dan pas komt Romeinen 7. De ervaring dat er in jou daadwerkelijk niks goeds woont, moet eerst voor jou ook in de ervaring vaststaan. Romeinen 6 komt eerst, dan 7, dan 8. 8 is de bevrijding van je ik. En Romeinen 6 is de bevrijding van de zondaar, de macht van de zonde. Maar de Heilige Geest laat deze dingen niet makkelijk los aan jou. Je moet echt naar graven. Het is hard werken. Het is zoeken. Het is graven. Het is schrijven. Het is onderzoeken. Het is bidden. Maar goed, alle mensen zijn gestorven in de dood van Christus. Zegt 2 Korinthe 5 vers 14. Alle zijn gestorven. Maar wij zijn door de doop tot zijn dood gedoopt. We gaan Romeinen 6 even lezen. Ja,
supermooi.
Hè?
Supermooi.
Ja. Ik had vandaag nog een mail van iemand die zei, ik geloof in de niet in de geloofsdoop. Want, even kijken, hoe zeg ik nou? In de Bijbel worden hele huisgezinnen gedoopt, inclusief kleine kinderen.
Ja.
Dus toen zei ik van nee, want in Romeinen 6 vers 3 staat, of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Dat kun je toch tegen kleine kinderen niet zeggen, hè?
Nee.
Of nee, weet jij niet dat je tot zijn dood gedoopt bent, jongens?
Nee,
hallo? Leg die blok eens even weg.
Ja, dat gaat niet meer met de leven te spelen.
Ja. Dat gaat niet werken. Dus
nee.
We lezen Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven? Omdat de genade toeneemt, volstrekt niet. Nou komt het eerste zinnetje wat al voor ons heel moeilijk is. Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn? Daarin nog leven. Dat is het eerste zinnetje. Hé? Ben ik nou ten opzichte van de zonde gestorven? Ik zondig toch nog steeds? De zonde leeft toch in mij? Ik snap dat niet. Hoe kan dat nou? Nou, gaat hij verder. Of weet u niet, vers 3, dat wij allen niet tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Oh, wacht even. Dus toen ik me liet dopen, heb ik aangegeven dat ik begraven ben. En als ik mezelf laat begraven, ben ik dood, want je begraaft geen levende. Ik ben dus wat God betreft, dat was voor mij was dat het kwartje wat viel, hè, zo kling. Wat God betreft ben ik gestorven voor de zon. Niet wat mijn ervaring betreft, wat God betreft. Vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de richting van, in de betekenis van, tot de dood. Waarom? Opdat zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Wauw.
Wandelen.
Let op, wat God betreft ben ik gestorven voor de zonde. Hij ziet mij als dood voor de zonde. De hele macht van de zonde, daar ben ik buiten dat gebied gezet. Want ik ben namelijk in Christus geplaatst in de hemel. Opgestaan met hem. Dus dat is iets wat ik moet geloven. Zoals God mij ziet, zo moet ik ook leven. Dat is een geweldige kracht. Dat is de kracht van het kruis. Ik zei ook op die avond, het bloed heeft ons vergeven. Het is een eenmalig iets. Maar het kruis handelt met de zondaar. De bron van de zondaar. En dat is een elke dag besef. Zoals God mij als de oude mens heeft meegekruisigd, zo moet ik mijzelf ook beschouwen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Ja? Nou, Petrus zegt, een vraag van God van een goed geweten. Wij zijn al gered, Romeinen 5 vers 1, vrede met God. Goed geweten, maar Romeinen 6 is de doop. Dus we hebben al een goed geweten, laat ons dopen. Waarom? Omdat wij nieuwheid van leven willen wandelen. Wij laten ons dopen tot een nieuw leven. We hebben al een goed geweten en dat geweten vraagt aan de Heere God door de doop om een nieuw leven te leven. En daarom rust er geen schuld meer op onze gewetens. We leven nu voor God in Christus. En we willen dat goede geweten blijven houden. En als je met Christus gaat leven, dan zul je lijden. Ja? Is het helder of niet?
Ja.
Maar zijn er geen mensen die zich ondoordacht laten dopen? Die denken, nou, ik ga het niet dopen en dan leef ik zo weer verder.
Je bedoelt om de...
Dat kan wel, ja. Dat merk je ook wel. Dat is jongeren die in één keer denken, nou, ik ga het dopen, ja. Dan ga je weer gewoon leven.
Ja. Nou, en daarom zegt hij ook, weet je niet wat dat betekent?
Ja, dat moet wel heel goed uitgelegd worden.
Ja, en het wordt het vaak niet. Ja. Vaak zeggen jonge mensen vooral van, ja, ik wil bij God horen, dus laat me dopen. Maar ze beseffen niet dat ze door de doop zichzelf veroordelen. Ja. Ze brengen zichzelf in het graf. Maar als je niet beseft dat je totaal waardig ben in jezelf, ja, dan kun je dus ook niet laten dopen.
Dan zijn ze twee stukken heel mooi stukken.
Ja. Nou, lees hem voor.
In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hem getriomfeerd.
Ja, mooi. Ja, de wijsheid van God is dat er een mens in zwakheid gekruisigd is en daarmee de wijsheid van de wereld te schande heeft gemaakt. Want in de zwakheid van het sterven van Christus werden de overheden, de miljoenen machten van de duisternis, openlijk te schande gemaakt en tentoongesteld, teniet gedaan ook, van hun macht, want hij heeft nu de macht over de dood. Het gaat helemaal in tegen ons natuurlijke denken. Maar als je maar beseft dat je positie wat God betreft is gestorven voor de macht van de zonde, dan gaat er ook een kracht van uit dat je niet meer onder die macht bent. Niet dat je nooit meer zondigt, maar je hebt nu een verlangen gekregen om voor God te leven. Want je weet, God heeft wat betreft de oude mens mij in het oordeel geplaatst en mij met zijn zoon in een nieuw leven gezet. Dus ik leef nu met Christus, in Christus. Zo ziet God mij. En dat brengt ons bij God. Hoe goed zijn hart is. Hoe rechtvaardig zijn hart is. Hoe heilig zijn hart. Ik ben zo blij dat God mijn oude mens heeft meegekruist. Want er was niks mee te beginnen. Het was totaal ik-gericht persoon. Die bestaat niet meer. Maar het vlees wat nu nog in mij is, die ikgerichte natuur, die leer ik dan wel in Gods licht zien en haten. Ja, want ik verafschuw ook dat ikgericht wat in mij is, wat ook af en toe nog naar boven komt. Maar ik weet, gelukkig heeft God het geoordeeld op het kruis. En mag ik ook daar onder mijn handtekening zetten. En zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met zijn begeerte en hartstochten gekruisigd. Wij hebben daar ook een hekel aan. Wij hebben ook gezegd, het verdient het kruis. En daarom mogen we door de geest leven, wandelen door de geest. Dus in afhankelijkheid van de Heer Jezus, in het besef dat je het zelf niet kunt. Dat is heerlijk, hè?
Ja. Ja, het woordje wandelen is daarin ook heel mooi.
Ja.
Belangrijk.
Ja, dus een wandel in het leven van alle dag.
Ja.
Ten slotte, laatste vers van hoofdstuk 3. De opstanding van Christus, Jezus Christus, die aan Gods rechterhand is. En dat is een bemoediging voor ons, want wij, lieve mensen, wij... En dat wil ik jullie echt op het hart binden, dat je de strijd volhoudt om goed te doen. Om hem te vertegenwoordigen, om in alle dingen de waarheid te spreken, om altijd trouw te zijn, om altijd alles wat je doet voor hem te doen. Want hij is aan Gods rechterhand, punt. En alle engelen en alle machten en alle krachten zijn hem onderworpen. Wij zijn aan de kant van de overwinnaar. En daarom zijn wij ook meer dan overwinnaars. Straks als hij geopenbaard wordt, zal hij deze macht uitoefenen en zal iedere goddeloze spotten en de mensen die ons haten, niet dat we dat verlangen, wij verlangen niet hun eindoordeel, maar we verlangen hun bekering natuurlijk. Maar hij, de Heer Jezus, is aan Gods rechterhand. En dan wil ik tenslotte voor de pauze nog even Efeze 1 lezen, want dat is in het verband ook zo heerlijk bemoedigend. Efeze 1, vind ik zo mooi, vers 20. De sterkte van de Vader, die hij heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En dan komt het, hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente. Dat is toch zo heerlijk. Hij heeft hem aan ons gegeven die het hoofd is boven alle gezag, boven alle naam. Boven alle namen van alle leiders in deze wereld, alle oversten van deze wereld, alle mannetjes die denken dat ze een leider zijn of macht hebben. Hij staat erboven en hij is aan ons gegeven. Met andere woorden... Waarom zou je dan nog wanhopen? Waarom zou je dan nog angstig zijn om goed te doen? Nee.
Of met iets anders bezig te zijn dan met hem alleen.
Ja, in het geestelijk leven. Je mag daarnaast ook wel af en toe met iets anders bezig zijn. Maar in het geestelijk leven, nou, gemeente zijn, bijbelstudie, bidstonden. Als hij het centrum heeft, en dat is onze keuze, dan zal de geest gaan werken. En de Vader het zegenen. Echt. En als wij in het middelpunt staan en onze verlangens en onze kerkje en onze... Nou, dan zegt God, geen vlees zal roemen voor mijn aangezicht. En dan komt er gewoon geen zegen. Goed, dat is hoofdstuk 3. Gaan we nu even naar Arjan luisteren, want het is pauze. Goed, dat was weer opbouwend ook weer, hè? De pauze. Hoofdstuk 4 zijn we nu aangekomen van 1 Petrus. Het hele voorgaande betoog wordt samengevat met dus. Daar Christus dus in het vlees geleden heeft. Hij heeft geleden in het vlees toen hij als rechtvaardige voor de onrechtvaardige aan het kruis hing. Hij heeft in het vlees geleden in zijn hele leven. Toen hij aan het kruis hing, daar zegt Romeinen 6 vers 8 vers, tot en met vers 10... Geldt, als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Dus met andere woorden, hij heeft op het kruis met de zonde afgerekend. Hij had daar toen mee te maken, alhoewel hij zelf de rechtvaardige was. En nu leeft hij... En heeft hij niets meer met de zonde te maken. Dat probleem is opgelost. En nu leeft hij voor God. In de hemel heeft hij niets meer te maken met de zonde van de mensheid. Hij heeft daar op het kruis een verzoening voor gegeven. Voor aangeboden. Maar nu in de hemel leeft hij voor God. Zo is het met ons ook. Wij zijn met hem gekruisigd. Wij hebben nu niets meer met de zonde te maken. Ons nieuwe leven is leven voor God. Punt. Dat is ook toevallig ons verlangen, want het leven is in ons gekomen, omdat de Zoon ons leven is. Maar in Hebreeën 2 gaat het over zijn leven waarin hij leed. Dus niet op het kruis, leeft hij in het vlees, maar ook in zijn leven. Er staat in Hebreeën 2. Hebreeën is ook een mooie brief, hè? Mm, goedemiddag.
Zeker.
Daar kunnen we wel hierna misschien mee verder gaan.
Echt super.
Er staat, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. En in hoofdstuk 5 van Hebreeën lezen wij in vers 8. Nee, laten we eerst even hoofdstuk 4 vers 15 nog even doen. Dus Hebreeën 4 vers 15. Want we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meeleiden. Let op, het gaat niet om onze zonden, maar onze zwakheden. En zwakheden zijn niet zonden, maar zwakheden zijn eigenlijk dingen die in ons leven een belemmering zijn om ons oog gericht te houden op de Heer Jezus. Belemmeringen tijdens ons leven, zwakheden. En er staat, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Zie je dat? En dan hoofdstuk 5, vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En geleden is hier ook tijdens zijn dagen in het vlees, met sterk geroep en tranen heeft hij gebeden en smeking geofferd. Vers 7. Dus de Heer Jezus heeft in het vlees geleden, omdat hij er volmaakt was. Moet je je voorstellen, hij was innerlijk volmaakt. Laat je alles weer vallen, Ans?
Ik
hou Ans zo zelf ook even vallen. Ze glijdt zo onder de tafel voor je. Kijk vanuit. Nee, maar lieve mensen, stel je eens voor. De Heer Jezus komt uit de eeuwigheid. Hij komt bij de Vader vandaan. Zijn hele innerlijk was licht, leven, verbinding met de Vader. En dan komt hij in een wereld waar alles spreekt van zonde. Dan komt hij met een Satan in aanraking die hem wil verzoeken. Dat was voor hem een verschrikkelijk lijden, want zijn hele innerlijke wezen kende geen zonde. Dus je moet je voorstellen, iemand met volmaakt puur licht in zijn leven, in zijn hart, komt in een duistere wereld. En elke aanraking die hij had met de zonde, met de mensen die waren vermoeid en belast, en er waren zelfs mensen die zaten met 2000 demonen, Marcus 5. Hè? Ja. Moet je voorstellen wat dat met hem gedaan heeft, zijn volk Israël, waar mensen bezeten in de synagoge zaten. Dat is in Marcus 1. Wat een lijden is dit geweest. En hij is in het vlees verzocht geweest. Verzocht is de verzoeking om van het pad af te gaan. Dat is ook wat zwakheden is. Zwakheden, dat zijn onze, onze beperkingen waardoor wij zouden kunnen afhaken. Het is niet onze zonde van het vlees.
Heel ziekte is die beladen. Jezaja.
Ja, ziekte is ook een zwakheid bijvoorbeeld. Ja. Of zwakheid in het lichaam of... Maar hij heeft volgehouden. En daarom zegt hoofdstuk 4 van Petrus, u moet zich met dezelfde gedachten wapenen. Want hij is ons voorbeeld. Wij zijn niet volmaakt. Maar hij woont wel in ons. En als Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Romeinen 8 vers 10. En daarom moeten wij ons wapenen. Het is een strijd met de gedachte dat als wij lijden omdat wij de Heer volgen, hij nog veel meer geleden heeft, omdat hij de Vader gehoorzaamde. En dat moet ons aansporen. Wij dienen de meester. En de meester heeft gezegd, het is de discipel genoeg te worden als de meester. Vers 2. Om de overige tijd, we hebben nog maar een korte tijd, hè, in dit lichaam. Ik ben nogal een beetje fan van Dire Straits. Ken je dat, Dire Straits?
Ja.
Vooral de periode 1990 tot 92. En nu zag ik dat zijn gitaren verkocht worden nu, morgen, geveild. Maar die man is oud. Oud. En toen ik fan was, was hij nog... jong!
En dan denk ik, wat een korte tijd is het leven toch allemaal.
Ja. En dan ruilen voor die
man, hè?
En niet ruilen voor die tijd die nou.
Als het zou kunnen, als zou kunnen wel. Ja. Maar mijn moeder is.
Ja,
ja. Nou, ik zou dat die, voor die gitaar zou ik wel één klein uitzonderingetje. Klein schatje op aarde. Sorry, sorry, zwakheid. Nee, maar mijn moeder bijvoorbeeld. Mijn moeder is nu bijna 78 en ik zie haar gewoon ouder worden. En het leven is kort, dat weten we allemaal. En die tijd, die overige tijd, waarvan 1 Petrus 5 vers 10 zegt, het is maar een korte tijd, want wij leven een korte tijd op aarde. Want de mens van de wereld, daar moet ik altijd een beetje om lachen, die zijn heel erg van, oh, die vinden zichzelf maar geweldig. Maar ze hebben geen idee, over 100 jaar al lang weg, niemand herinnert zich meer wie jij was, man. Maar goed, om dan niet meer te leven naar de begeerte van mensen, maar de wil van God. De zonde in de wereld is puur vanwege de begeerte. Poetin wil iets. Zelensky wil iets. Hamas wil iets. Israël wil iets. Begeerte van mensen. Ze zijn allemaal tegen elkaar aan het begeren. In de kleine kring is de buurman wil de vrouw van de buurman. Enzovoort. Dus dat hoorde ik af en toe ook nog eens voorbij komen. Als laatste in Emmen was er een zuster. En die had twee zoons. Die allebei gescheiden waren omdat de buurman en met hun vrouwen vandoor was gegaan. Tot treurig. Begeerten van mensen. Daarom worden we aangespoord in dit stukje heel praktisch om te leven naar de wil van God. En dat is, zoals Gods woord zegt, de geboden van Christus, zijn geboden. En dat is toch heerlijk om te doen, of niet? Als wij onze focus van de Heer afhalen, ja, dan zullen die begeerten ons ook weer misschien wel overweldigen. Daarom moeten we elke dag ons bewust zijn van de afhankelijkheid van de Heer Jezus. En er kunnen ook best wel dagen bij zijn waar je misschien wat minder bidt of wat minder met hem bezig bent. Dat is niet zo'n ramp. Het gaat om je focus. Als ik op de weg ben en ik rij 130 en ik kijk 5 seconden naar iets in een weiland, dan rij ik al gelijk half de weg af. Je moet je focus houden. Oké, want de voorbijgaande tijd, dus toen je niet geloofde en hij heeft het nu tegen de Joden, die vroeger niet geloofde, is genoeg geweest. Moet je even voorstellen, hij schrijft hier aan Joden. Orthodoxe Joden. Die dus toen ze niet in de Heer Jezus geloofden, de wil van de volken gingen volbrengen. Door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartij, drinkgelaag en misdadige afgoderijen. Dat is toch raar? Ze waren helemaal tegen de volken, dat waren allemaal heidenen, dat was uitschot. Maar zelf deden ze dezelfde dingen. Zoals ook de fariseeën, de oudsten tegen de Heer Jezus zeiden, deze vrouw is betrapt op overspel. Hè? We moeten de stenigen. En gaat de Heer op de grond schrijven. En wat schrijft hij op de grond? Nou, ik weet niet wat hij precies op de grond schrijft.
We weten niet, het staat.
Maar het effect was dat ze allemaal wegliepen. Dus kennelijk heeft hij door het schrijven en dat, doordat hij zei wie zonder zonde is werpen de eerste steen, heeft hij hen duidelijk gemaakt dat zij net zo zondig waren in begeerten en losbandigheden als die vrouw. Maar wij als heidenen, nou, mijn leven als ongelovige bestond niet in dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdadig afgoderij, dat niet. Wel een klein beetje in begeerte en dat soort dingen, maar ik was niet een dronkenschapfiguur of zo. Maar goed, het is meer een algemene beschrijving van de wereldse dingen. Hè? Onreine seksuele handelingen, dronkenschappen, zwelgpartijen en drinkgelagen staan voor je te buiten gaan aan alcohol en eten. En de misdadige afgoderij is het vereren van demonen in allerlei soorten van bijgeloof. Vers 4, en ze vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meestort in dezelfde uitspatting van liederlijkheid. En zij lasteren u. Nou ja, ik heb wat vrienden die zijn tot bekering gekomen uit zo'n leven. En die merkten al snel dat hun vroegere vrienden niet meer met ze wilden omgaan.
Ja.
Jij zit heel hard ja te knikken. Nou ja, ken je dat?
Dat is zo. Ja.
Dus En de Heer zegt zelf in Matthäus 10, ik heb het eronder gezet. Een discipel is niet boven zijn meester. En een slaaf niet boven zijn heer. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester. En de slaaf als zijn heer. Als zij de heer des huizes Beelzebul hebben genoemd, en dat doen ze, Marcus 3, vers 22. Hoeveel te meer zijn huisgenoot. Wees dan niet bang voor hen, want er is niets bedekt dat niet ontdekt en verborgen dat niet bekend zal worden. Ze hebben de Heer Jezus inderdaad genoemd Beelzebul. Dus je kunt nagaan hoe ze ons dan zullen noemen. Vers 5. Ze zullen rekenschap geven aan hem die gereed staat levenden en doden te oordelen. De Heer Jezus zal op aarde de levende oordelen. Dat lezen we in Matthäus 25. Even voorlezen. Matthäus 25. Ja, ik krijg de laatste tijd een paar filmpjes doorgestuurd van mensen die geloven in de... niet meer in de opname voor de grote verdrukking. En dan komen ze met dit soort teksten aan. En dan denk ik van ja. Wanneer de zoon, vers 31 van Matthäus 25. Wanneer de zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken worden verzameld. En dan zeggen ze, zie je wel. Dus na de grote verdrukking komt hij terug. En dan wordt iedereen voor hem verzameld. Maar wat zeggen wij dan? Huh? Nee, want wij komen
met
hem. Staat hij niet bij?
Dat is een tweede rechterschoen.
Ja. Alle volken en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En dat is precies hetzelfde als wat staat in Matthäus 13. Als er staat dat de slaven vragen aan de Heer... Vers 28 van Matthäus 13. Wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Dus de tarwe en de dolik. En dan zegt hij vers 29. Nee, opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen. Verzamelt eerst de dolik binnen het bos om het te verbranden. En breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dat gebeurt in Matthäus 25 als de engelen... alle mensen bij elkaar brengen. Dat vinden we dan in Matthäus 24 vers 31. Sorry dat ik even snel ga. En dan worden de volken verzameld voor de troon op aarde. Hij oordeelt de levenden. En wij zijn allang met hem gekomen. Wij zijn allang voor de rechterstoel geweest. En wij zijn in verheerlijkte lichamen. En wij komen met hem, met de engelen, komen wij uit de hemel.
En dan zal hij door bokken en schapen scheiden. Ja. Degene die duizend jaar verder rijken.
Ja, ja, ja.
En degene die...
Klopt. Gedood wordt. Ja, ja, dat klopt, ja.
Ja.
En hij zal de schaap aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linker. Nou, en dan komt er een test of ze wel echt op wedergeboren zijn. En vers 41... worden ze in het eeuwige vuur gegooid, die bokken. En dan oordeelt hij ook de doden. En dat gebeurt in Openbaring 20, na de 1000 jaar, als de aarde en de hemel vergaan zijn. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde er is. En dan staat er in Openbaring 20, vers 11, wat we een paar maanden geleden hebben behandeld. Hier, weet je nog? Dat waren goede tijden, hè? Oh ja, daar heb ik trouwens nog het boek van bij me. Zal ik zo even laten zien. En had u ook al een nieuwsbrief gehad?
Ja, ja dan.
Ik ga verder. Ja, had jij die al
gehad? Vers 11, hè?
Ja, ik word afgeleid nu, hè? En trouwens over die gitaar nog. Nee, lang. Vers 11. En ik zag...
Ja, goeie. Je leidt jezelf af, hè? Je leidt niet door ons af.
Nee, ik leid het nu mezelf af. Je kunt het naluisteren, ja. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En zie, en ik zag de doden, zie, de doden, de grote en de kleine voor de troon staan. Dus niet de levende, want die hebben we net gehad. En er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden. Dus hier zie je de doden worden geoordeeld. Dat gebeurt na de 1000 jaar en niet op aarde.
Je hebt toch ook dat stukje waar je dat uit op kan halen, is dat wij het over hun oordelen en dat dan de zielen uit die tijd komen nog, uit die tijd van verdrukking.
Sorry, wat?
Ja, dat staat hier. Dus, ja, ik weet het.
Zeg het even nog een keer in je eigen woorden. Ja, ja. Dat wij...
Wij gaan met hem oordelen.
Nee, wij gaan met hem regeren.
Regeren.
Dus niet oordelen. Hij is de enige die oordeelt. Als er staat in 1 Korinthe 6, weet u niet dat u de wereld zult oordelen, betekent dat wij de wereld zullen regeren.
Mm-hmm. En dat stukje van die 24 oudsten? En dan, want er staat een stukje in de 24 oudsten en de zielen daar met hem of zo. En dan wijzen ze die zielen op dat stukje die komen uit de verdrukking.
Ja.
Onthoofden.
Dan ja. Altijd zijn.
Ja, die zullen met hem opstaan, toch?
Ja, want die hebben nog niet een...
Nee, dat snap ik.
Ja, die hebben nog niet het verheerlijk lichaam.
Ja.
Maar wat wou je daar precies mee zeggen dan? Dat wij...
Dan kun je daar ook niet uit ophalen, dat stukje dat wij voor de grote verdrukking...
Ja, oh zo.
Ja.
Natuurlijk. Ja, nee, dat is zeker zo, ja. Want wij hebben witte kleren in Openbaring 4. Dat zijn verheerlijkte lichamen. En die kun je alleen maar krijgen als hij komt. Als hij gekomen is om ons tot zich te nemen.
Maar zij die sterven in de grote verdrukking, die worden toch opgewekt om een duizend jaar vrede te gaan?
Ja, in hoofdstuk 20, vers 4 van Openbaring, klopt. Maar jij bedoelt eigenlijk het bewijs dat wij voor de grote verdrukking bij de Heer verheerlijk zijn, vinden we in de 24 oudste. En de zielen die onder het altaar zijn... Die vind je verderop. En dat zijn de mensen uit de grote verdrukking die gestorven zijn. Ja. Maar nog niet opgewekt zijn.
Dat is wat makkelijker verteld.
Ja, maar wij hebben al een verheerlijk lichaam. En wij krijgen dat nieuwe lichaam. Wij zijn komst. Als we in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden.
Zijn er eigenlijk maar heel weinig die de duizend jaar vrederijk misschien ingaan dan? Of zouden zijn
dat? Nee, dat zijn inderdaad maar heel... Ja, dat klopt. Het zijn er maar weinig, ja. Want we hebben toen in onze studie over Openbaring gezien... dat er heel veel mensen al overlijden door de oordelen. Nee. Dus dat is wel klopt, ja.
Weinig schaapjes.
Ja.
Dan krijg je weer...
Populatie.
Nee, en...
In duizend jaar.
Ze worden zo oud als boom.
Ja.
Dus
ja.
Dan krijg je weer... Net als in het begin van...
En jij, Arjan van Scharrenburg, zult een verheerlijkte heilige zijn met al die anderen... die vanuit de hemel op deze aarde Christus zal vertegenwoordigen. En niet alleen duizend jaar, maar tot in alle eeuwigheid. En heb je een extra groot lichaam voor gekregen.
Maar dan heet hij geen Arjan meer.
Nee, dat is waar. Dan eet hij geen Arjan. Hij heeft weer een nieuwe naam.
Geen kwastfabriek.
Nee.
Hij staat al verf.
Geen geverf meer.
Daar nog de straat en mijn telefoon. Dan
veel schilderen.
Lieve mensen, we gaan zo bijna afronden. Vers 6. Daar staat ook weer een moeilijke tekst. Want daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd. Oké. Wat bedoelt Petrus? Bedoelt hij aan doden in de zin van dat de Heer Jezus in het dodenrijk gegaan is? Daar gaan we weer. Of bedoelt hij dat mensen die nu dood zijn destijds een blijde boodschap horen? Of bedoelt hij geestelijke doden?
Ja, precies. Doden in hun zonde en schuld.
Ja. Nou, ik heb eronder gezet, in alle tijden wordt een blijde boodschap verkondigd. Maar het evangelie is niet altijd hetzelfde. Het is wel het goede nieuws, want elk woord wat van God uitgaat en geloofd wordt, leidt tot redding. Maar het voorwerp van geloof verandert. Zo heeft de grote verdrukking het eeuwig evangelie. En had Job ook niets anders dan, er is een schepper, ik moet mij verootmoedigen voor de schepper, punt. Maar wij hebben het evangelie van de genade van God, dat Christus voor onze zonde gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat is een ander evangelie, namelijk een rijkere boodschap. Wat Paulus noemt het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Ja. Nou, deze doden zijn mijns inziens, dat moet ik er altijd even bij zeggen als ik kijk boze e-mails, niet de overleden mensen, want in het dodenrijk heeft hij niet een blijde boodschap verkondigd, want dat zou in strijd zijn met Hebreeën 9 vers 27. Het is de mens gegeven eenmaal te sterven na het oordeel. Wij moeten in dit leven kiezen. Punt. Maar misschien denkt Petrus nog wel aan de tijd van Noach. Toen de mensen dood waren voor God in gevangenschap. Maar ze behoren nu wel tot de doden. Maakt op zich niet uit, want veel belangrijker is wat erachter komt. Opdat zij wel geoordeeld worden naar de mens in het vlees. maar leefde in overeenstemming met God in de geest. Ja? Als mensen de blijde boodschap horen en zich bekeren tot de levende God, worden zij geoordeeld wat het vlees betreft. Voordat zij voor de troon komen en geoordeeld worden om in de hel te gaan. Ze worden nu gered. Maar die blijde boodschap is dat ze zouden leven en overeen zijn met God en dan in de geest. Ja? Dit geldt ook voor ons die het evangelie van de genade hebben aangenomen. Want in alle tijden is aan doden het evangelie verkondigd. Ook wij, zegt Paulus, waren dood in overtredingen en zonde. De blijde boodschap is dat wij gaan leven en dat is de getuigenis van de hele Bijbel. In elk Bijbelboek gaat het om leef zoals ik wil dat je gaat leven. Overal. Job, het Oude Testament, Exodus. Het gaat allemaal om zijn geboden, om zijn wil, om zijn leven in ons. Dus.
Je moet het denk ik ook terugverbinden naar wat ervoor staat. Het gaat over hen die ons gaan lasteren en
ja.
Zeggen van hé, waarom leef je niet meer losbandigheid?
Ja.
Maar zij zullen rekenen zijn, want daartoe is aan de doden
ja.
Die zij zijn
ja.
dit verkondigen.
Juist, en dat is.
In verbinding zetten,
ja. Heel goed. Ja, dat heb je goed. Ja, dat heb je goed gezien, dat klopt. Dat is, je moet altijd het verband proberen vast te houden wat het betoog is van de schrijver. En het betoog van Petrus is, zij die ons lasteren, zijn doden. En aan hen is ook het blijde wat ze verkondigd.
Zou ik het ook kunnen ophalen uit dat stukje dat die volgeling dan vraagt aan hem, mag ik mijn vader begraven?
Ja.
Laat de doden begraven.
Ja. Ja, ik werd laatst gebeld door een mevrouw van een onderzoeksbureau. Mag ik wat vragen stellen? Meestal zeg ik nee, maar ik vond het een beetje sneu. Ik zei ja, is goed. Toen ging ze allemaal vragen over het geloof stellen. Heel veel vragen. Gelooft u in God? Ik zei ja, dit. Gelooft u in dit? Ja. Gelooft u ook in leven na de dood? Ik zeg nou, ik geloof zelfs in leven voor de dood, mevrouw. Ja, toen moest ze ook nog wel lachen. Dat is een goeie, zei ze. Maar goed, dit was het voor vanavond. En we gaan volgende keer verder als de Heer wil en wij er nog steeds zijn met 1 Petrus 4, het volgende stukje.